Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Gemeente, we worden verzocht om te zingen uit Psalm 115 en daarvan het eerste vers. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen, al eer en roem gegeven. Waarom, o Heer, zou het heidendom met spot dan zeggen, waar is toch nu hun God, bij hen zo hoog verheven? Het eerste van Psalm 115. Verder zijn we verzocht te lezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, hetgeen opgetekend is in 1 Samuel 7. Doch lezen we vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En verder 1 Samuel 7. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim en haalden de ark des Heren op, en zij brachten ze in het huis van Abinadab op den heuvel, en zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van dien dag af dat de ark des Heren te Kirjat Jearim bleef, en de dagen werden vermenigvuldigd, en het werden 20 jaren. En het ganse huis Israëls klaagde den Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israëls, zeggende: indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astarots, en richt uw hart tot den Heere en dient hem alleen, zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Astarots weg, en zij dienden den Heere alleen. Verder zeide Samuel: vergadert het ganse Israël naar Mispa, en ik zal den Heere voor u bidden. En zij werden vergaderd te Mispa, en zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren. En zij vasten te dien dagen en zeiden aldaar: wij hebben tegen den Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen Israëls te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israëls zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen Israëls dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzen twege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam, en hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot den Heere voor Israël. En de Heere verhoorde hem. En het geschiedde, toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen Israëls togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen. En zij sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde dien tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde die naam Eben Haezer. En hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen Israëls. Want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelfde landpalen uit de hand der Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen zijns levens. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis. En daar richtte hij Israël. En hij bouwde aldaar den Heere een altaar.
Psalm 51, de verzen 8 en 9. Heere, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Gods offers zijn een gans verbroken geest. De verzen 8 en 9 uit de 51ste psalm. En ondertussen worden uw liefdegaven gevraagd. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente. Het was afgelopen woensdag inderdaad 12,5 jaar geleden dat wij werden bevestigd in onze eerste gemeente van Middelharnis. We zijn die dienst begonnen toen met de belijdenis van de kerk, gegrond op Gods woord. Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben en des vloeks en eeuwige dood zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan indien hij het ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde verdoemen. Volgens de uitspraken van de apostel, de gehele wereld is voor God verdoemelijk. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en de bezoldiging der zonde is de dood. Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wien hij wil en wanneer hij wil, door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen ze in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen, zonder die hen predikt? En hoe zullen ze prediken, indien ze niet gezonden worden? Aan die zending gaat de roeping vooraf. En wij begeren al helemaal niet onszelf te bedoelen. En toch willen we er iets van zeggen. Mogelijk mocht het tot onderwijs dienen. Maar jonge vrienden, we waren nog maar jong. Toen er een vacature was voor diaak in de gereformeerde gemeente van Krabbendijk. En we gekozen werden. En die ouderling die de vergadering besloot, haalde in zijn gebed aan: Heere, het lot is in de schoot geworpen en het gehele beleid is van u. Ik ben thuisgekomen en heb het opgezocht. Een concordantie had ik nog niet in huis. En de Bijbel op de computer was er ook nog niet. Maar ik heb het gevonden. De avond daarna belde mijn broer, met wie ik goed ben, en hij zei: ik heb pas een diaken gesproken en die mocht het ambt aannemen met de woorden: het lot is in de schoot geworpen en het gehele beleid is van de Heere. Ik dacht: ja, maar daar kan ik het niet mee doen. Daar kan ik het niet mee doen. En maar vragen en maar vragen en maar worstelen in de weg van het gebed, of de Heere een weg wilde wijzen. Onvergetelijk is de zaterdagmorgen dat wij het laatste gedeelte van 1 Korinthe 15 moesten lezen. En de laatste tekst: voorts, mijn geliefde broeders, zijt standvastig en onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel zal zijn in de Heeren. Toen durfden wij niet meer bedanken. We waren een paar jaren diakenen, jonge vrienden, diaken. En we werden voor ouderling gesteld, was er gelukkig nog geen vacature. Die was er later wel. We waren bijna 5 jaar diaken. En we werden gekozen en die onmogelijkheid was nog veel groter dan het andere ambt. Dat was geen gemakkelijke week en we kregen geen licht. Tot de zaterdagmiddag toe, ik zei al tegen mevrouw: ik ga maar naar de pastorie zeggen dat ik het niet doe, dan ben ik er van af. Ze zei: het is toch nog geen avond. En we moesten 's avonds na het eten lezen, gewoon uit vervolg ook weer, 2 Samuel 19... waar David in zijn opperzaal gegaan is Zijn zoon Absalom is omgekomen. David heeft zich teruggetrokken. Maar dan gaat Joab naar hem toe. En dan zegt Joab zo, sta nu op en ga uit. Spreek naar het hart uw knechten. Toen stond de koning op en zette zich in de poort. De oudste kinderen weten het misschien nog, maar het verbrak mij zodanig. Dat ik er niet aan twijfelde of de Heere sprak in die ogenblikken tot mijn ziel. In de poort zaten de oudsten. Het woord ouderling is van oudste afgeleid. De ouderlingen hebben het regeerambt. Toen ben ik wel naar de pastorie gegaan. Om te zeggen dat ik het wilde aannemen. Ik kwam thuis, mevrouw zei, hoe moet dat nu? Ik zei, dat weet ik ook niet. Eben Haezer. Dat alleen. We waren een aantal jaren ouderling. We lazen aan tafel Handelingen 2. Petrus Pinksterprediking gaat het over David. Alzo hij een profeet was. Ik dacht, dat is onmogelijk. Alzo hij een profeet was. Dus David was niet alleen koning. Maar hij was ook een profeet. Het profetische ambt, het ambt van predikant, ik dacht. Het was in die tijd dat kandidaat Moens in Goes werd bevestigd en wij daar waren tijdens die bevestigingsdienst. En ik zie nog dominee van Aals zijn hand op zijn hoofd leggen. Voorts, mijn geliefde broeder, zij standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren als die weet dat uw arbeid niet ijdel zal zijn in de Heren. Daar lag een jonge kandidaat. Het kon voor mij niet. Tot op een zondagochtend in augustus wij aan tafel lazen. Openbaring 10. Johannes ziet een engel met een boekske. En Johannes krijgt de opdracht om dat boekske te nemen en te eten. Daar kwam de Heere zo in mee dat ik met die tekst voor het eerst aan het avondmaal ben geweest. Want dat boekske is een teken van het evangelie. Maar Openbaring 10 eindigt met de woorden, gij moet wederom profeteren. En het wonder dat de Heere de weg gebaand had naar het heilig avondmaal, dat ebde wat weg. Dat duurde wel een aantal weken, zomaar stil verwonderd. En het was al maar in mijn ziel, gij moet profeteren. En toen pas ben ik de Heere gaan vragen, Heere, als dat van u is, dan moet u het bevestigen en de weg banen, want anders kan het nooit. Een ouderling moest naar de klasses, maar hij kon niet. Hij vroeg het mij, ik zei het is goed, dat was nog maar een paar weken later. En dominee Schipper, die opende de klassesvergadering met Ezechiël 3. Mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijn tweeën waarschuwen. Ik heb daar gezeten. Ik kon het niet begrijpen. Ik kwam thuis. Het was op vrijdag, zaterdagochtend vroeg wakker. Ik uit bed. En maar weer op je knieën. En maar weer het woord open. Tot ik ineens zag. Bij Openbaring 10. Gij moet profeteren, zie Ezechiël 3. Dominee Schipper had maar een stukje gelezen. Dus ik pak Ezechiël 3, Ezechiël 2. En dan zie ik tot mijn verwondering. Dat Ezechiël ook de opdracht kreeg om een boekrol te eten. En dat hij daarna moest gaan profeteren. Mensenkind, ik heb je tot een wachter gesteld. En toen ik die schone overeenkomst zag tussen Openbaring 10 en Ezechiël 3 van die klassesvergadering. Wat er dan door een mens heen gaat, valt niet onder woorden te brengen. Ik zie me nog zitten in de stoel in de kamer. Zo stil en verwonderd en helemaal niets, werkelijk. Ik heb niet zozeer de vijandschap gehad dat ik het absoluut niet wilde. Het was bij mij mijn totale onbekwaamheid. Toen heb ik de Heere gebedeld wanneer het dan zijn tijd zou zijn. En almaar werd ik bepaald bij de geschiedenis van David dat hij eerst koning was over één stam en later over het ganse Israël. Ik heb het opgezocht. En toen raakten mij twee dingen heel bijzonder. In de eerste plaats zeggen de oudsten daar tot David: ook heeft de Heere tot u gezegd, gij zult mijn volk Israël wijden. En gij zult tot een voorganger zijn over Israël. Dat zonk zo naar binnen, alsof dat zo een bevestiging was van de roeping uit Openbaring 10 en Ezechiël 3. Dat de oudsten dat tegen David zeiden. En even later lees ik, zo was David koning te Hebron over één stam 7 jaar en 6 maanden. En later regeerde hij over het ganse Israël. Jongens, toen heb ik eens even gedacht, hoe lang ben ik nu eigenlijk ouderling? Ik was toen ruim 6,5 jaar ouderling. Ik dacht, zou ik inderdaad 7 jaar en 6 maanden in het ambt van ouderling dienen, dan is dat tot volgend jaar augustus. Ik heb het zelfs niet tegen mevrouw gezegd. Maar het lag voor mij zo duidelijk dat ik in het voorjaar niet anders kon dan de kerkenraad vragen om een attest. En ik ben 7 jaar en 6 maanden ouderling geweest. Op welke kruispunten wij ook staan, denk nu nooit dat er in het woord van God geen antwoord ligt. Middelharnis, de tijd was kort, daar zitten onze vrienden. Het is me nog wel eens een raadsel. Maar de weg leidde naar Elspeet, dat was ook helder. En nu staan we hier ruim 9 jaar. En dienen we 12,5 jaar in het ambt. En dat moet ik vanmorgen beleiden met alle schuld en tekort. Als u wil weten waar ik die 12,5 jaar het meeste last van heb gehad, moet ik wijzen op mezelf. En daarom willen wij vanmorgen uw aandacht maar bepalen bij hetgeen ons is gelezen uit 1 Samuel 7. En daarvan het 12e vers. 1 Samuel 7 vers 12. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen. En hij noemde diens naam Eben Haezer en hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Eben Haezer, 3 gedachten. Een dag van boete, een lam ten offer, een steen der hulp. We nemen het verband mee, gemeente, een dag van boete. Samuel roept Israël bijeen te Mispa. Een lam ten offer, de Filistijnen komen. Israël vraagt Samuel te bidden. Dan moet er eerst een offer worden gebracht. Dan helpt de Heere Israël, verlost hen van de Filistijnen. En voelt Samuel zich gedrongen een gedenksteen op te richten. En hij noemt die Eben Haezer, steen der hulp. En dan zegt hij erbij: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Gemeente, het was voor Israël een bange en donkere tijd. Het zag er echt droevig uit. Wat was er aan de hand? De tabernakel was half verwoest. Het heilige der heiligen was leeg. De ark was er niet. De schoondochter van Eli, die stierf terwijl ze een kind baarde. noemde dat kind Ichabod. De eer is weggevoerd. In die tijd leeft Israël. En de ark is na zwerftochten in het land van de Filistijnen in het huis van Abinadab gekomen. En ze heiligen zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaart. Wat was het voor tijd? Het woord des Heren was dierbaar in die dagen. Er was geen openbaar gezicht. Kanttekeningen wijzen op, er waren eigenlijk bijna geen godzalige leraars, profeten meer. Staatkundig was het niet beter. De Filistijnen hadden vaak de overhand in Israël. Op zedelijk gebied was het ook niet beter. Er was gruwelijke afgoderij. En die afgoderij ging gepaard met grote ontucht. Ze dienden de Baals en de Astaroots. Het is schandelijk ook te zeggen, maar we lezen het in het begin van het boek van Samuel, dat ze met hopen samenkwamen, ook de vrouwen. Het is niet om te zeggen, gemeente, wat er allemaal gebeurde. En Samuel is een profeet des Heren en gaat het land door. En dan na 20 jaar lijkt er iets te gaan leven onder het volk. Na 20 jaar lijkt er wat te gebeuren onder het volk. Na 20 jaar komt er beweging onder het volk. Een geestelijke beweging. 20 jaar. Hoe kwam dat? Omdat Samuel het land doorging van Dan tot Beersheba toe. En hij predikte het woord in alle getrouwheid. En Samuel waarschuwde tegen de zonde. En vermaande het volk om de Heere te vrezen, dient de Heere. En zijn prediking begon na 20 jaar vrucht te dragen. Ik hoop niet dat het voor u 20 jaar duurt. Dat de prediking vrucht draagt. Staat natuurlijk niet bij dat er in die jaren ervoor geen vrucht was op de prediking. Maar na 20 jaar, hoe staat het er? Zo heel mooi. Dat het ganse huis van Israël de Heere begon achterna te klagen. Dat is wel het eerste kenmerk van genade. Van de waarachtige bekering. Dat een gevallen Adamskind, een mensenkind, een zondaar, van nature zonder God, de Heere begint achterna te klagen. Waar klaagt dan een levend mens? En ieder klagen vanwege zijn zonde. Gemeente, ze klaagden niet alleen maar over het juk van de Filistijnen, maar nu klaagden ze de Heere achterna. Het is ze om God te doen. Het is ze om zijn gunst te doen. Want de eredienst is er niet. De tabernakel staat half verwoest daar, de silo. Het heilige der heiligen is leeg. Het bloed wordt niet gesprengd op het verzondeksel. Israël begint te klagen. Ze klagen de Heere achterna. Wat moet dat voor Samuel geweest zijn? Is er zoetere vrucht te bedenken op de prediking dan dat er mensen onder de hoorders de Heere achterna gaan klagen. En tot de Heere gaan roepen. En tot God gaan smeken. En zonder de Heere niet meer verder kunnen. En niet meer kunnen aflaten om hart en hand en oog op te heffen naar omhoog. Maar ze brengen de nachten door met klagen. En dan gaat Samuel de toetssteen aanleggen. De toetssteen aanleggen? De toetssteen? Neemt hij het niet over van het volk? Is het niet echt? Samuel is geoefend in de vrezen des Heren. Samuel kent het volk. Samuel kent God. Samuel is voorzichtig. Samuel is wijs. Samuel gaat de toetssteen aanleggen. En hoe gaat Samuel dat nu doen? Hoe kan Samuel nu te weten komen of het oprecht is? Of het het werk Gods is? Of het waarheid in het binnenste is? Wanneer is het nu echt? Wanneer is het nu waar? Toen sprak Samuel tot het ganse huis Israël, zeggende, indien gij lieden u met uw ganse hart tot een Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astaroots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. Dus ze moesten de afgoden wegdoen. Zich met hun ganse hart bekeren. Hun hart tot God richten. En hem alleen dienen. Ik wil nu omwille van de tijd niet al te zeer uitbreiden, gemeente. Maar lees 1 Samuel 7 nog eens heel aandachtig door thuis. De Israëlieten waren juist zo verknocht aan de Baals en de Astaroots. En de Samuel zegt, doet ze weg. Mag ik het u ook vragen? Gebieden. In de naam van God. Doe de afgoden uit uw midden weg. Jonge vrienden, doe de afgoden uit je leven weg. Doe de afgoden weg. Wij kunnen niet God dienen en de Baal en de Astaroots. Dat is een onmogelijkheid. Dat is een onmogelijkheid. Zo gij u met uw ganse hart bekeert. Daar vraagt de Heere om, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Met mijn ganse hart moet ik mij tot God bekeren, zegt Samuel. Dan moeten ze hun hart naar de Heere richten. Ze moeten de Heere zoeken. Hem alleen, zegt Samuel. Het eerste gebod is ons weer voorgelezen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Kern van de uitleg uit onze Heidelberger is wel dit. Zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, doe er alles aan om God recht te leren kennen. Dus Samuel houdt niks anders het volk voor dan de eerste. Het eerste gebod. Het tweede gebod. Hun harten tot God richten. De Heere alleen dienen. Alle afgoden wegdoen. Zich van harte tot God bekeren. En de kinderen Israëls doen het. Ze deden de Baals en de Astaroots weg. En ze dienden de Heere alleen. Vrucht van de arbeid van Samuel. En dan wil Samuel ze bij elkaar hebben. Hij wil zijn volk ontmoeten. Hij wil ze zien. Hij wil met ze zijn. Hij wil met ze bidden. Waarom gaat u Samuel nog bidden? Waar denkt u aan? Dat de dienst des Heren zal worden hersteld. Het kan toch niet anders of Samuel ziet daar naar uit? dat de ark des verbonds des Gods van Israël weer zal komen te staan in de tent der samenkomst. Dat de Heere daar weer gediend kan worden, zo hij het aan Mozes heeft geboden. Dat het bloed der verzoening weer gesprengd wordt, maar zover is het nog niet. En daarom wil Samuel met het volk in gebed. Het tweede Samuel die wil de Heere smeken om de verlossing van de Filistijnen. En daarom roept Samuel ze bij elkaar. En ze komen te Mispa. Daar worden ze vergaderd. En gemeente, dan gebeurt er iets. Eerst bij het volk vandaan. Wat moet dat tot verwondering zijn geweest van Samuel? Het volk doet vier dingen. Ze scheppen water en dat gieten ze voor Samuel uit. Voor het aangezicht des Heren. Dan vasten ze die dagen. Dan doen ze een belijdenis voor de Heren. Wij hebben gezondigd. Dus als het volk daar vergaderd is, gemeente, scheppen ze water. En ze gieten het uit voor het aangezicht des Heren. Ik zei vier dingen, maar drie dingen. Wat is nu dat water uitgieten? Luister naar kanttekening 9. Tot een teken dat zij hun harten van zonde gewassen en gereinigd uitgoten voor den Heren. Hebt u dat wel eens mogen doen? Dat is ook vrucht van de waarachtige bekering. Ik stort mijn hart uit voor den Heren. Ik stort bedrukt gehele tranenbeken, omdat men uw gehoorzaamheid ontzegt. Ik heb mijn hart voor de Heere uitgegoten. En dan scheppen ze water en ze willen Samuel laten zien hoe het in hun binnenste is. Dat ze hun harten ook voor de Heere hebben uitgegoten. Dat ze de zonde hebben beweend, dat ze de zonde hebben beleden, dat ze de Heere hebben gezocht. En dan gaan ze vasten. Ze onthouden zich van overmatige spijzen en drank. Ze verootmoedigen zich voor de Heere. En ze buigen zich voor de Allerhoogste. En dan belijden ze hun zonde en hun schuld. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. Wij hebben gedaan wat kwaad is in zijn oog. Samuel staat daar. En de Filistijnen hebben het gerucht gehoord dat Israël vergaderd is te Mispa. En de Filistijnen denken dat Israël bij elkaar gekomen is en dat ze zich aan het beraden zijn om een leger te monsteren en de Filistijnen te gaan bestrijden. En dan komen de Filistijnen, maar ze hebben het helemaal verkeerd begrepen. Israël wilde dat niet. Maar God bestuurt het zo, onze tweede gedachte, een lam ten offer. Want hoe gaat het nu? Terwijl Israël daar is, horen ze dat de Filistijnen met hun legers komen. De Filistijnen zien hun kans schoon. Ze menen Israël voor te zijn en zo Israël aan te vallen, te beroven, te plunderen, te moorden. U begrijpt, gemeente, Israël is daar vergaderd, zonder wapenen. Onbewapend staan ze daar, dat ze vrezen, met grote vrees, als het gerucht van de Filistijnen horen. Want dat wordt natuurlijk een ongelijke strijd. Ongewapende Israëlieten tegen Filistijnen die tot hun tanden toe bewapend zijn. Dat het een ongelijke strijd wordt, dat is waar. Maar anders dan wij vermoeden. Er ligt in Israël zulke kracht dat wij niet weten. En dat de Filistijnen niet weten. Hoewel wij het kunnen begrijpen wat ik nu bedoel. Uit onze vaderlandse geschiedenis, jonge vrienden, die moeten wij kennen. Uit onze vaderlandse geschiedenis is maar te duidelijk bekend hoe bang de vijanden waren van een biddend volk. En als er een slag geleverd moet worden op de Noordzee, dan luiden de klokken op de Nederlandse bodem, want het is biddag. En dan gaat er een gebed tot de Heere God in de hemel. En dan worden de vijanden verstrooid. En hier is het ook zo. Welke kracht er ligt in een schuldverslagen volk. Dat door schuldbesef getroffen verslagen voor de Heere ligt. Welke kracht er ligt in een buigend volk. Welke kracht er ligt in een volk. Dat roept tot de Almachtige. Is in woorden niet uit te drukken. En dan zeggen de Israëlieten tegen Samuel, zwijg niet voor ons, maar roep tot de Heere. Doet Samuel dat? Dat doet Samuel, maar eerst wat anders. Gemeente, wat een kostelijk schriftuurlijk goddelijk onderwijs in ons hoofdstuk. Ze hadden de Heere achterna geklaagd. Ze hadden zich van harte bekeerd. Ze hadden de vreemde goden weggedaan. Ze hadden hun harten tot de Heere gericht. Ze dienden hem alleen. Ze hadden het Mozes getoond. Water hadden ze uitgegoten voor het... Ze hadden het Samuel getoond, water uitgegoten voor het aangezicht des Heeren. Ze hadden gevast, ze hadden hun zonde beleden. Moet er dan nog wat gebeuren? Moet er nu nog wat gebeuren? Samuel onderwijst ons gemeente. Alleen in de weg van het bloed is er vergeving. Alleen door de toepassing van het bloed kan ik voor God bestaan. Alleen door bloed is er de verzoening met God. Dus er moet bloed vloeien. Alleen wanneer er bloed gevloeid is. Alleen wanneer er een offer is gebracht. Alleen wanneer de toorn Gods in de weg van het offer en het bloed is geblust geworden, dan krijgt Samuel vrijmoedigheid om God aan te lopen als een waterstroom en de Heere aan te roepen om hulp voor de verdelging van de vijanden van Gods volk. Samuel neemt de melklam. En dat melklam dat wordt geslacht. Het bloed van het onschuldige jonge dier. Dat vloeit. En dat bloed wordt gesprengd op het altaar. En dat lam dat gaat in de vlammen op. Het wordt verteerd. Het is een brandoffer de Heere. En alleen in deze weg kan God het volk aanzien. Gemeente, wij moeten een volkomen lam hebben. En deze lijdensweken worden we er meerdere malen bij bepaald. Wanneer ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Samuel slacht het melklam. En dan heft Samuel zijn handen op naar het heiligdom daarboven. En klimt zijn gebed op tot de levende God. En als een middelaar staat Samuel daar tussen God en het volk. Ook was Samuel op Gods hoog bevel biddend voor zijn volk als een hemeltolk. Samuel roept uit de nood. Samuel roept tot God. Samuel smeekt voor het volk. En zijn gebed is gegrond op het offer en op het bloed. De gebeden van Gods kinderen die worden geheiligd op het gouden reukaltaar van de verdiensten van Christus. Die veler zonde gedragen heeft, die voor de overtreders gebeden heeft. En de Heere verhoorde hem. De getrouwe verbondsgod verhoort hem. De God van Israël verhoort hem. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Niet om het gebed, maar op het gebed. Zo is nog gemeend. Al wordt het ervaren in een weg, ik weet het wel. De gebeden van David, de zoon van Isaï, hebben een einde. De Heere is een hoorder op zijn tijd. Maar als de nood op het hoogst is, is de redding nabij. De Filistijnen komen en ze vallen Israël aan. Maar gemeente, dan breekt er een zulk hevig onweer los. De God der ere dondert over de Filistijnen. We zullen er verder maar niks van zeggen. De Filistijnen worden verstrooid. En Israël heeft niks anders te doen dan ze te vervolgen en te slaan. God zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijten en zij het verjaagd, verstrooid doen vluchten. Hoe trots zijn vijand wezen moog, hij zal voor zijn ontzaggelijk oog als zitterende vlucht. En dan mag Samuel het uitroepen, maar trouwe God gij zijt. Het scheelt dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Kriep God niet vruchteloos aan, hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer, en hoorde mijn gebeden. We gaan zingen. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Psalm 143, het tweede en ook het tiende, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Psalm 143, de versen 2 en 10. Eben Haezer, een dag van boete, een lam ten offer, een steen der hulp. Samuel, hij hoort het verloop van de strijd, hij ziet het. Hij heeft het gehoord en gezien dat de God der eer donderde. Dat de God van Israël het voor zijn volk opnam. En dat de vijandenveld vluchtig zijn moeten wijken. En hierin ligt wel heel duidelijk, gemeente, de les dat er niet totaal niet de minste verdienste was in het volk van Israël. Ze waren daar samengekomen om een boetedag te houden. En de Filistijnen komen. En nu, dan zorgt de Heere zelf voor de verlossing van zijn volk. Voor de verheerlijking van zijn naam. Voor de verdelging van de vijanden van zijn volk. En als de Israëlieten zegevierend terugkeren tot Samuel, dan wacht Samuel één taak. En dat is om in God te gaan eindigen. En hij neemt een steen. En hij stelt die steen daar. Overeind wellicht. En hij noemt die steen Eben Haezer. Steen der hulp. Dat is nodig. Opdat Israël zou beseffen dat God ze heeft geholpen. Er moet een gedenkteken worden opgericht. Uit dankbaarheid van het volk. Om niet te vergeten wat God heeft gedaan. Dat gedenkteken dat moet daar staan. Loof de Heere mijn ziel. En al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. En die al uw krankheden geneest. En die uw leven verlost van het verderf. En die u kroont met goedertierenheid en met barmhartigheden. Die uw jeugd vernieuwt als eens arens. Loof de Heere mijn ziel. Eindigt Psalm 103. Samuel begeert het te doen. En het is waar, de offer aan de God zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. We hebben het gezongen. Samuel richt een gedenkteken op. Steen der hulp. De Heer heeft geholpen. Tot hiertoe, zegt Samuel, heeft de Heer geholpen. De gedenkteken staat er tot eer van God. Dat volk, gemeente van Israël, mag het niet vergeten wat de Heere heeft gedaan. Het dient nog ergens toe. Tot hiertoe heeft ons de Heere staat met 5 hoofdletters. Het is niet alleen de almachtige God die de Filistijnen heeft verdreven en verslagen. Het is de verbonds Jehovah die het heeft gedaan. Hij is tot het volk teruggekomen als het ware. Heeft met zijn volk het verbond hier te Mispa vernieuwd. En dan kan dat volk des Heren niet anders doen dan van hun zijde het verbond ook vernieuwen. En dat hebben ze al mogen belijden. En nu wil Samuel als het ware ook daartoe die steen oprichten. Dat Israël niet zou vergeten wat God heeft gedaan. Maar dat Israël ook de Heere niet zou verlaten. Wanneer Israël nu het verbond ook heeft vernieuwd van hun zijde. Dan moet deze steen hen eraan herinneren. Dat ze het verbond niet zullen verbreken. Die steen wordt daar gesteld tussen Mispa En tussen Sem. Israël is nog niet vergeten wat er zo'n 20 jaar geleden gebeurd is. Tegen dezelfde Filistijnen, deels hun vader natuurlijk, hebben ze toen een ontzettende nederlaag geleden. Is de ark des verbonds weggevoerd geworden en werd het uitgeroepen Ikabod. De eer is weggevoerd. Dezezelfde plaats bepaalt Israël bij hun zonde, bij hun schuld, bij hun schande. Ze vertrouwden nog wel op de ark, maar ze vertrouwden niet op de Heere hun God. Het volk diende de afgoden en leefde ver bij God vandaan. En toen hebben ze een ontzettende nederlaag geleden. Maar nu op diezelfde plaats betoont God, ondanks hun zonden en afmakingen en ongerechtigheden en afgoderij, en breidt het maar uit. Ondanks al het hunne betoont God de getrouwe, de onveranderlijke, de nooit beschamende rotssteen te zijn, wiens werk volkomen is. Daar staat de steen. Die steen die dient voor het nageslacht, om Gods daden niet te vergeten. Die steen die staat daar, opdat de Israëlieten hun afhankelijkheid van God des te meer zouden beseffen. Die steen die staat daar, opdat het volk ook moed zou krijgen voor het toekomende. Het is niet te vergeefs om God te dienen, jong en oud. Wat een heerlijke weldaad van God, wanneer wij de afgoden wegdoen, ons hart tot de Heere richten, met ons hele hart God dienen, wanneer wij ons voor de Heere verootmoedigen, wanneer we sober, eenvoudig, ver van de wereld en de zonde ons leven trachten in te richten, wanneer we onze zonde en schuld mogen belijden, wanneer er een erfenis in ons midden is wat mag weten van de toepassing van het bloed des lams, een erfenis wat uitziet naar de toepassing door de Heere Geest van dat dierbare bloed van de middelaar, dan zal de Heere zijn weldaden verheerlijken. Dan zal de Heere niet achterblijven. Wel nee, Gods kinderen hebben hun Eben Ha-Ezers. Gods kinderen hebben hun plaatsen waar de Heere betoonde van ze af te weten. Waar hij tot hun zielen sprak. Waar hij het evangelie ontsloot. Waar hij de middelaar openbaarde. Zielen in ons midden die wel weten de plaats waar God hun ziel verloste. En ze met Jacob mochten zeggen, mijn ziel is gered geweest. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En hij noemde die plaats Peniel. Soms zien Gods kinderen de tekenen niet. Dan is het mistig. Dan is het mistig voor de ogen van de ziel. Heren, wij zien uw tekenen niet. Niet één profeet is ons ten troost gebleven. Geen sterveling weet hoe lang dat duren zal. Dan hebben Gods kinderen terugleidend licht nodig. Terugleidend licht. En als de Heere eens een ogenblik zijn volk verwaardigt om terugleidend licht te geven, wordt het oude wel weer eens nieuw. En als het oude weer eens nieuw wordt, schept het volk weer moed. En dan smeken ze de Heere met Samuel of de Heere weldaden wil verheerlijken. Paulus, hij staat en beleidt hulpen van God verkregen hebbende. Sta ik tot op deze dag betuigende bij de kleine groot, niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben. Dat geschieden zou namelijk dat de Christus lijden moest en dat hij de eerste uit de opstanding der doden zijnde een licht zou verkondigen deze volken en de heidenen. En gemeente, dat mogen we in alle gebrek en eenvoud doen. Betuigende klein en groot. Dezezelfde dingen. Niet zeggende buiten hetgeen de profeten en Mozes gesproken hebben. Dat geschreven is. Dat geschieden zal. Christus moest lijden. Dat is de inhoud van de prediking. Hij is gestorven. Tot een volkomen verzoening. Van de zonde van al de zijn. Hij is de eersteling dergene die ontslapen zijn. Opdat velen zouden worden opgewekt uit hun geestelijke doodstaat. Ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Nog wordt het gepredikt. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Amen. Psalm 22, vers 16, het laatste vers. Zij komen aan door het goddelijke licht geleid. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.